mensen, welkom bij de Larissa van der Haar podcast die gaat over faith, leadership en impact. Want ik geloof als je geloof combineert met je leiderschap, dat je de meeste impact hebt in de maatschappij, maar ook dat je de grootste zegen bent voor de mensen om je heen. En in deze aflevering, dit is de eerste aflevering die ik online gooi, spreek ik Karen Kornstra. Zij is directeur van Royal Mission samen met haar man Martin Kornstra. Nou, als je Royal Mission nog niet kent, wat ik me afvraag. Maar dat is een hele bijzondere organisatie die heel veel dingen doet. Fulltime Bijbelschool heeft. School voor jonge leiders. School voor leiders. Groeicursussen. Conferenties. Business trips. Van alles en nog wat. Dus kijk gerust even op de site. Daarnaast is Karen Kornstra ook lifestyle coach. Een hele inspirerende vrouw. En in deze podcast vertelt ze onder andere hoe God haar roept in haar eentje om naar Suriname te gaan en hoe dat dan vervolgens gaat, hoe God het rest spreekt, maar ook hoe ze bijvoorbeeld 50 fietsen bij de politie vandaan krijgt om daar naartoe te sturen, maar ook hoe ze Martin ontmoet, hoe dat proces is gegaan, maar iedere keer vertelt ze hoe ze met God leeft in ieder seizoen van haar leven, ook op het moment dat ze kinderen krijgt en hoe ze dat doet. Ik vond het super inspirerend en ik hoop dat je van deze aflevering zult genieten. Veel plezier! Nou, ik zit hier met Karen Kornstra. Van harte welkom, Karen.
Dankjewel.
Superleuk dat je hier bent. Of nou ja, eigenlijk ben ik bij jou. Hè? Ik ben natuurlijk
bij mij gast.
Ja, bij Roy Mission in het gebouw. En ik heb gewoon mijn spulletjes meegenomen voor deze podcast. En nou, ik vind het super leuk om je te mogen interviewen. Ook echt een eer dat je hier tijd voor wil maken. En nou, je bent natuurlijk, de meesten zullen je kennen. Hè? Je bent natuurlijk een bekende christelijke Nederlander, hè, zoals ik het maar zo kan zeggen. En je staat natuurlijk bekend om, hè, als ik, ja, ik dacht, toen ik hierheen deed, dacht ik, ja, waar moet ik aan denken als ik aan jou denk? Dan denk ik gelijk aan opvoeding, hè, maar ook de liederen die jij zingt. En Royal Mission natuurlijk, hè, waar je directeur van bent. Ja. Maar ook wat mij altijd opvalt, van ik zie jou als niet de vrouw van, maar Karin. Hè? Het is altijd Martin en Karin. Ik heb jullie dus vaker samen dingen zien doen, waarin ik ook echt zie dat jullie samen heel krachtig functioneren. Dus dat is iets wat bij mij ook echt, waar ik dan echt aan denk. En dan denk ik, oh, dat is ook interessant om daar iets mee te doen. En je hebt natuurlijk ook boeken geschreven. Ja. En van alles doe je eigenlijk. Hè? Ik heb kinderwerk. Een hele bak ervaring. Heel veel dingen meegemaakt. En je hebt natuurlijk ook nog twee dochters.
Ja.
En natuurlijk getrouwd met Martin. En is er nog iets wat ik vergeet? Kan jij nog even iets zeggen om jezelf voor te stellen?
Nou, je hebt al een heleboel gezegd. Leuk, ook leuk om te horen. Leuk om in gesprek te gaan met jou. Ik denk, wat misschien nog helemaal nieuw is. Ik kom uit Limburg. Nederlandse Limburg.
Ja.
Met de zachte G.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik opgegroeid. En ben op een gegeven moment gaan studeren in Rotterdam.
Ja.
De PABO gedaan. Het onderwijs ingegaan. En een hele mooie ervaring ook gewoon om in Rotterdam te wonen. Dus ik denk, ik weet niet of je dat al wist.
Nou, ik weet wie je zus is.
Oh, ja.
Want ik heb natuurlijk C7 gedaan bij Wim en Corrie.
In België.
Dus ik kwam eigenlijk eerder in aanraking met jou. Want we gingen natuurlijk, dat is toch in Maarsbracht? Nee, waar is het ook alweer? Maarsluis. Hadden ze toch de gemeente?
Maasbracht.
Ja. Dus wij gingen daar wel eens heen met Wim, als hij daar moest spreken.
Ja.
Dus toen heb ik jouw zus en zwager wel ontmoet, een paar keer. En dus zodoende, het verbaast me dan niet dat je een beetje uit die hoek, zeg maar, komt. Ja. Maar ik wist dat niet. Nee.
Precies. Leuk. Ja. Ondertussen iedereen uitgewaaid, meer over het Nederland, zeg maar.
Ja.
Maar mijn roots liggen in Limburg.
Ja. Hey, en, maar kom je dan ook echt uit een christelijk gezin? Want je zus is natuurlijk ook voorgangers, ze doen van alles.
Ja.
Ben je zo opgegroeid?
Wij komen uit een redelijk christelijk gezin. En mijn moeder was ook altijd heel enthousiast gelovig. Mm-hmm. Mijn broer, zus en ik. We gingen met elkaar altijd naar een heerlijke gemeente, ook in Schinnen.
Oh ja, ben ik ook wel geweest. Ja.
Een superleuke gemeente waar ik ook vrienden had. En op de zonderschool zelfs geweest. Tienerclub, jeugd.
Mm-hmm.
Altijd met elkaar. Mijn vader niet. Mijn vader was niet gelovig. Die had eigenlijk niks mee. Was eerder ertegen.
Oh ja?
Ja. Maar wij als gezin gingen eigenlijk altijd, eigenlijk ik als eerste van het gezin. Ik zat op de basisschool en er was ook iemand bij in de klas die zei, oh, kom je mee naar de kinderclub? Dus er was op woensdagmiddag zo'n hele leuke evangelisatiekinderclub met zo'n soort rijdende caravan. Hè, zo'n,
ook grappig.
Ja, zo'n wagen die openklapt en er allemaal leuke dingen in zitten.
Heel leuk.
En daar ging ik eigenlijk iedere woensdagmiddag heen. En dat vond ik zo mooi. Dat ik voelde daar echt, dat had voor mij zoiets speciaals. Ik voelde gewoon, ja, God is hier.
Je had het al heel snel. Hoe oud was je dan dat je dat al door had?
Ja, 10.
Oh ja?
Ja, ongeveer. Ja, toen ging ik daarheen en ik zat toen ook op gitaarles. En ik weet nog dat ze zeiden: oh, zit je op gitaarles? Nou, neem je gitaar maar mee. Dat is gewoon zo leuk om kinderen zo jong al actief in te zetten. Ik denk, hè, wat ik later natuurlijk heel veel heb gedaan door zelf er les over te geven.
Ja.
Maar dan nam ik mijn gitaar mee. Zat ik op de eerste rij met 3 akkoorden die ik kon spelen. Dan de liedjes te begeleiden.
Wat gaaf, hè?
Ja, met nog een ander vriendje die ook speelde. We zaten samen op les, ook nog met mijn broer en zus.
Dus ze gaven jullie zo vroeg al echt ruimte om dat soort dingen te
ja,
doen?
Ja, er was ook verder niemand. Dus ja. En ik vond het leuk. Ja, zo bij de hand was ik wel. Denk, gitaar mee, lekker zingen.
Ja.
En ik vond die club heerlijk, weet je. Als ik er aankwam, ze kenden mijn naam. Je was welkom. Je kreeg altijd iets lekkers. Vond ik superleuk. En die mensen, die gingen ook dan, die gingen naar Schinnen.
Ja.
En die zeiden, oh, wil je eens mee? Nou, dus ik vond het superleuk om mee te gaan. En toen ging ik eigenlijk ook iedere zondag met hun mee naar Schinnen, naar de Commissiegemeente.
Ja.
En dat is, ben ik gewoon altijd gebleven. Dat werd mijn thuis.
Maar hoe gaat het dan? Want je bent als kind, je vader heeft helemaal niks mee, je moeder wel. Hoe deed je moeder dat? Zodat dat een beetje kon thuis.
Ja, precies.
Toch?
Ja. Nou, voor mijn moeder was wel belangrijk. Die had niet zoiets van, oh, ga maar. Die wilde eerst even weten, wie zijn die mensen? Waar ga je naartoe?
Ja.
Dus ze is zelf ook mee geweest. En in haar omstandigheden toen, met de drukte en ook thuis. Zij kon niet gaan, maar ze voelde wel, hier is het goed. Dus wat vindt jou, ga maar. Dus eigenlijk, ik was de eerste. En een aantal jaren later, mijn broer en zus ook. Die hadden ook zoiets van, oh ja, we gaan ook eens mee. En ook mee daar naar de jeugd, toen al later naar de jeugdgroep.
Ja.
En mijn moeder ook op een gegeven moment. Dus gingen we eigenlijk met z'n allen. Maar ik was de eerste die, nou ja, ging en...
Dus je moeder ging eigenlijk helemaal niet naar de kerk. Die geloofde gewoon, die dacht, oh, dit is goed voor jullie.
Ja. Mijn moeder was wel gelovig. Ja. Zeg maar Nederlands hervormd. Ja. Altijd gelovig geweest, altijd in God geloofd. Maar ook door, dat het soms moeilijk was thuis of door omstandigheden, dan... Zij kon toen nog niet gaan, maar ze ging af en toe wel naar de kerk. Maar ze was wel heel erg gelovig, hoor, want we zongen altijd liedjes, we baden altijd en de Bijbel. Dat was heel levendig.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment dacht ze, ja, ik wil daar ook heen. Naar een volle evangeliegemeente heette dat.
Ja, ja. Bijzonder. Hey, is dat, denk je, om dit heeft natuurlijk een enorme impact op jouw leven gehad.
Ja.
Is dat, denk je, waardoor dat bij jou is ontstaan van, hé, hier wil ik iets mee. Zo'n impact hebben bij kinderen. Is dat reden? Hoe is dat ontstaan bij jou?
Ja, deels. Ik weet dat ik naar de kleuterschool ging als 4-jarige.
Ja.
En dat ik die dag thuis kwam en tegen moeder zei van... Nou, als ik later groot ben, dan ga ik met kinderen werken.
Oh ja? Ja. Dat zei je op je TV?
Toen was ik 4, 5. Ik zat op de kleuterschool, want ik zag zo die systemen en dat hoekenwerk. Ja, gek hè? Ik ben gewoon 4, 5 jaar.
Ja.
Dat vond ik zo leuk.
Bijzonder,
en ik kon me natuurlijk verder helemaal niks meer voorstellen, maar ik had zoiets, ik ga later met kinderen werken.
Wow.
Dus dat zat er heel jong in. Ja, en ik denk dat is ook iets wat God gewoon in je legt.
Kijk,
God legt dingen ook in je leven. Bij iedereen. En ook bij kinderen. Bepaalde verlangens.
Ja.
Je hoort het wel vaker dat mensen zeggen van... Ja, maar als kind wilde ik al naar een bepaald land. Of wilde ik al met die doelgroep werken. Nou, ik heb dat altijd ervaren. Gewoon als kind al van... Net of God mij daar heel jong bewust van maakte. Of voor riep van... Voor kinderen. En later is het meer met leiders geworden. En word je meer coach. Maar dat voelde ik al heel vroeg van, ik ga met kinderen werken. En dus toen ik op een gegeven moment naar die kinderclub ging en mijn gitaar meenam. Ja, dat was natuurlijk helemaal mijn ding.
Ja.
Gewoon als soort beetje de muziek helpen leiden toen ik 11 was of zo.
Ja.
Dat zat er gewoon zo in en dat heeft God ook erin gelegd. En dat is gewoon eigenlijk helemaal ontwikkeld. Want ik ben dan na het VWO naar Rotterdam gegaan, naar de PABO. En ik weet nog dat ik daar op school zat en onderwijs kreeg. Dat ik dacht, ja, dit is het, weet je wel. Voor de klas en met die kinderen gewoon.
Uh-huh.
Ja, alles kunnen doorgeven wat je graag wil doorgeven.
Uh-huh.
Ik dacht, dit is iets, dit vind ik gewoon heel erg leuk. En ik was er ook gewoon goed in. Ik vond het, ja, dat gaat vaak samen.
Ja.
En heb ik gewoon een aantal jaren in gewerkt. School met heel veel kinderen van eigenlijk allerlei culturen in Rotterdam.
Ja.
Wat ik superleuk vond. Gewoon, dat vond ik heel erg leuk, gewoon die uitdaging. En ook bij alle kinderen gewoon thuis gaan eten. Alle soorten eten krijgen en drinken.
Dat deed je als juf?
Ja, maar ook een soort huisbezoeken doen.
Ja.
En soms ook, ik ben ook niet zo alles eten. Maar oh jee, wat krijg ik nu weer, weet je wel?
Ja.
Turks voedsel, Marokkaans, Surinaams. En gewoon van alle culturen. Ja. Heel erg leuk. En ze kwam overal thuis. En iedereen nodigde me ook uit. Oh, ga met ons mee op vakantie en kom nog eens. Dus
het
was echt superleuk. Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik had ook heel veel connectie met de kinderen. Ik kon heel makkelijk ingang vinden en de kinderen eigenlijk verder helpen.
Ja.
Goed contact met de ouders. Dus dat paste gewoon bij mij.
Ja, dus het is natuurlijk eigenlijk dat je iets wat God gewoon al in je heeft gelegd. En dan ga je dat ontwikkelen en dan zie je, oh ja, dit heeft ook echt mijn hart. En, maar toen je jonger was, dacht je gewoon van, in je tienerjaren, ik wil gewoon juf worden? Of dacht je wel veel verder van, oh, ik wil gaan reizen. En ik heb straks een mega organisatie waar ik van alles doe in Nederland. Durfde je al wel eens zo te dromen of was dat helemaal nog niet aan de orde?
Nou, in die mate niet aan de orde. Wat ik wel had, ook dat ik zag gewoon zeg maar, het huwelijk van mijn ouders, dat ik dacht van, als ik trouw, dan moet dat gewoon een heel bijzonder iemand zijn. En ik wil eigenlijk, dat zei ik altijd, ik wil gewoon prediker. Ik dacht, dan zit ik safe. Gelovig, weet je, dan is het goed. Nou ja, dat is natuurlijk ook maar.
Dat
gaat niet altijd op. Maar voor mij was dat zoiets, ik was de voorganger in Commissie, Wim van den Berg, Wim en Roelie van den Berg. Ja, daar had ik ook heel veel ontzag voor, heel veel respect voor.
Ja.
En ik vond dat gewoon heel erg mooi dat ik dacht van nou, als je dan maar een prediker hebt, dan moet het in ieder geval goed zitten. Dus dat was een beetje een soort mijn maatstaf.
Je zag gewoon een goed voorbeeld daarin,
ik zag
zeg
een voorbeeld.
Maar.
Ja,
oké. Okay.
Gewoon, ja. En dat is een beetje mijn richtlijn geweest. En ik had dus wel altijd, dus ik wil een prediker. En ik had wel, ja, ik ga het onderwijs in. Ik had nog niet zozeer, ik moet een grote organisatie leiden, want... Weet je, dat is zelfs nu nog niet. Dingen zijn gewoon ongoing. Per jaar groeien wij in dingen.
Ja.
Zelfs 5 jaar geleden. Wij hebben niet zoiets. Wij moeten een grote organisatie. Want daar is het helemaal niet om te doen.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde drive of zo in je. Hè? Dat je gewoon wil gaan voor meer.
Ja.
Ik denk dat heb je denk ik al vanaf jongs af aan.
Dat is waar. Hè? Mijn ouders hadden een bedrijf. Een scheepvaartbedrijf. Heel leuk. Wij woonden ook op het water. Dus we hadden een speedboot, een zeilboot, een surfplank.
Oh, ja. Ja, gaaf.
Dus wij moesten heel jong leren zwemmen. Hè? Ik kreeg een touw om mijn lijf. Was ik 3 of 4. En dan werd ik gewoon buiten boord gehouden. Zwemmen maar.
Serieus?
Ja. Maar dat moest ook, want stel dat je overboord
gaat. Ja, zeker.
Dus al heel jong kon ik van het dak afduiken boven 3 meter hoog. En we hadden opblaasbootjes. Ja, weet je, dat was onze wereld.
Ja.
Was heel erg leuk. Heel, heel vrij ook. Dus, wat vroeg je ook?
Ik vroeg of je dus
dat... Oh ja, die drive. Ja. Ja, mijn ouders hadden dus dat bedrijf. En daarin werkten wij ook mee. Dus daar kwamen er vaak mensen met een jachtje uit Duitsland en België. Was in een jachthaven waar we ook ons bedrijf hadden. Dus mijn vader zei altijd van heel de wereld komt hier. Maar dat was ook, er kwamen zoveel mensen en jachten die wij dan bevoorraden. Die kwamen tanken en die wij ook hielpen. Dus ik ben wel opgegroeid in ondernemersgezin.
Ja, dus,
ik ben altijd ondernemend geweest. Ja. En ik had ook zoiets, ik wil niet in Limburg blijven. Ik wil verder, ik wil meer zien van Nederland en van de wereld.
Ja.
En als kind had ik ook op onze basisschool. Er was een protestantse basisschool in Roermond. Daar kom ik vandaan. En je hebt natuurlijk het katholieke zuiden. En ik ging dan naar die basisschool. En dan spaarden we ook voor een project. En dat was een kinderhuis in Suriname.
Ja.
Uchi Guarano. Met Indianen, alleen maar Indianen.
Ja.
En als die mensen dan naar Nederland kwamen van dat huis, eigenlijk om het jaar, denk ik, dan gingen ze presentaties houden en foto's laten zien en erover vertellen. En ik weet nog dat ik in groep 5 zat en toen waren ze er weer. En dat ik dacht, ik vond het zo mooi wat ze vertelden. Dat maakte zoveel indruk. En ik vond het ook zo zielig.
Ja.
Dat ik dacht, ik kwam toen thuis en dat was toen weer, zei ik tegen moeder, als ik later groot ben, ga ik naar Suriname.
Ja.
En mijn moeder zei toen van, je zei, later zei ze, jij dat zo overtuigend dat ik wist dat je zou gaan.
Hoe oud was je toen je dat zei?
8.
Ja, bijzonder.
Ja.
Ik denk echt dat we heel vaak onderschatten dat kinderen al heel vroeg dingen weten. Eigenlijk al dingen van God ervaren, weten wat ze moeten doen. En dat we dan, dat we daar echt alert op moeten zijn als moeder. Van, hé, wat zeg je kind? Of wat, in plaats van denken, oh ja, hè, dat is veel te groot, dat is voor laat. Maar om daar echt bewust van te zijn.
Ja, heel goed wat je zegt. Klopt hoor. Dat je, als ouders mag je heel bewust zijn, eigenlijk ook de verlangens van je kind.
Ja.
Wat God in hen heeft gelegd. Ook hun talenten, maar ook waar ze soms graag naar kijken of wat ze doen. Dat zegt vaak ook wel iets.
Ja.
En dat was bij mij ook. En ik heb dat altijd vastgehouden. Dus mijn verlangen, we spaarden voor dat huis, dat kinderhuis. En toen op een gegeven moment, toen ik een aantal jaren had lesgegeven, omdat we over ondernemerschap hebben. Dus ik had ook op school een koor opgezet en ik was bouwcoördinator. En ik deed eigenlijk van alles. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En ik ben dan ook wel, ik ben ondernemend of een pionier, dat ik dacht van, nou, dit heb ik gezien, hè, been there, done that. Wat is nu het vol, waar droomde je ook alweer van, Karin?
Ja.
En toen dacht ik, waar droomde je ook alweer van? Ik weet dat ik in Australië was bij mijn vriendin.
Ja.
Dat was die dochter van die voorgangers van Schinnen.
Ja, ja, ja.
En dan ben je even uit je leven, dat helpt ook.
Zeker.
Ik was daar, ik dacht, dat is ook heerlijk, een ander land. En op een gegeven moment kwam ook van, wat was je droom ook alweer? Want ik zou na die vakantie, ik had 6 weken vakantie natuurlijk, lekker hè, lekker
heerlijk,
onderwijs.
Ja, heerlijk.
En dat was zo die laatste week dat ik dacht, oké, nu ga ik weer een jaar in. Terwijl ik het heel leuk vond, maar ik dacht, ja, dat kan ik, heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. En het was leuk, ik had de kinderen 3 stemmen leren zingen, we deden kalligraferen, ja. Weet je, ik zocht altijd nog meer extra dingen. En toen dacht ik, ah, maar mijn droom was om naar Suriname te gaan.
Ja.
En toen dacht ik, dat is het.
Dat ga ik doen.
En toen ben ik dus het nieuwe schoolseizoen begonnen. En toen heb ik in dat schoolseizoen ben ik dat eigenlijk gaan realiseren. Heb ik over gebeden.
Mm-hmm.
En ook over gepraat op school. Dus ik had een vaste aanstelling in het onderwijs. Nou, dat was in die tijd super belangrijk. Ja. En dat was niet makkelijk.
Ik wou zeggen, toen die tijd is het niet makkelijk om een vaste baan te krijgen, toch?
Nee, helemaal niet. Want er was zeg maar een soort overschot.
Ja.
Hè? Tegendeel met tijd voor nu. Maar in die tijd, nou, als je een baan en een vaste baan. Maar ik had gewoon een vaste aanstelling. Heel bijzonder. En toch, nou, ik wist gewoon van, dit is wat ik moet gaan doen.
Maar hoe ontstaat het dan? Want eigenlijk denk je van, dus als ik hoor, ben je sowieso iemand die continu weer reflecteert. Hé, waar sta ik nu? Dat doe je eigenlijk al vanaf jongs af aan. Hè? En je moeder, daar heb je ook echt dat geloof mee gekregen. En je ziet je vader ondernemen, dus dat pik je allemaal op natuurlijk. Ja. Hè? Dat neem je mee.
Ja.
Maar dan is er zo'n moment dat je denkt, ik ga naar Suriname.
Ja.
Je weet van, oké, dat is niet logisch. Ik heb een vaste baan.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Ja. Ga je dan, je gaat daarvoor bidden, zeg je, hoe ziet het eruit? Ja. Hoe werkt dat bij jou?
Nou, dat is ook een hele stap hoor, want ja, je moet ook wel een beetje zeker weten wat je gaat doen en of je dit moet doen.
Ja.
Nou, ik heb gemerkt, en dat heb ik op meerdere punten in mijn leven gemerkt, soort mijlpalen of belangrijke beslissingsmomenten, dan ga ik gewoon een paar dingen doen en natuurlijk, je bidt ervoor.
Mm-hmm.
Ik ga ook vaak neem tijd om voor te vasten. Gewoon een speciaal tijd voor apart te zetten.
Mm-hmm.
Ik ga met een paar mensen erover praten. Van, hey, hoe zie jij dat? Het logisch wat ik zeg.
Wat voor mensen zoek je dan uit om daarover te praten?
Mensen die eigenlijk mij heel naast staan. Mensen die in mijn ogen, waar ik al goede relatie mee heb, die een bepaalde wijsheid bezitten of een bepaald geestelijk inzicht.
Ja.
Dat waren toen voorgangers.
Ja, precies. Met mensen die,
gemeente. Die een beetje inspraak in je leven
precies.
hebben.
Precies, ja, oké. Okay.
En wat ik ook gewoon, wat ik eigenlijk altijd heb gedaan, we hebben op verschillende, echt wel hele belangrijke kruispunten gestaan, hè, over verhuizen of wat we moesten, dan zeg ik, Heer, ik heb echt wel een woord van u nodig.
Ja.
Dus, en dat kan een bijbeltekst zijn die tot je spreekt, dat je weet, dit is het.
Mm-hmm.
Of gewoon een woord wat iemand uitspreekt, die een gedachte over je heeft.
Oh ja.
En in die tijd, ik zat ook in een jeugdgroep in Rotterdam,
mm-hmm.
en kwamen ook zendelingen uit Australië vaak langs, Jaap en Zwaantje Kooi. Mensen die ik heel goed ken. Hele fijne mensen.
Ja.
Altijd bemoedigend. En die gingen ook vaak woorden uitspreken. Profiteren. En op een gegeven moment mocht onze jeugdgroep. Op een zaterdagmorgen speciaal komen. En ik had toen echt in mijn hart van. Heer, moet ik dit nou wel of niet doen? Is het goed om te doen?
Ja.
Ik voelde wel dat het goed was. Maar ik had iets meer nodig.
Mm-hmm. Ja, vooral bij zo'n grote beslissing natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Mm-hmm. En het was echt wel in mijn hart. Nou, en ik weet nog dat Jaap toen voor mij bad. En die zei, Karin. Je moet altijd doen wat in je hart is om te doen. Dat is goed, dat is van God.
Mm-hmm.
God heeft het jou gegeven. En gewoon die stappen ondernemen en gaan. Doe maar wat in jouw hart is. Nou, je voelt hem al.
Ja.
Ik had ook niet meer nodig. Dus het woord Suriname werd niet genoemd. Of ontslag nemen. Maar gewoon doe maar wat in je hart is. Nou, en ik dacht, je moet eens weten wat in mijn hart is. Ik wist op dat moment, ik zei nog, ik weet dat ik in mezelf zei, yes, ik ben vertrokken.
Ja.
En dat was toen... Het najaar, terwijl ik ben in de zomer toen vertrokken. Maar ja, je moet natuurlijk daar een heleboel dingen omtrent regelen. Mm-hmm. Want ik had samen met een vriendin, huurde we een huis. En je gaat mijn dingen, je spullen opslaan of wegdoen. En mijn baan opzeggen. Dus er kwam een heleboel bij kijken. En natuurlijk kijken, ik wilde spullen meenemen of het sponsoring zoeken enzovoort. Dus zo is eigenlijk het proces gegaan. Dus dat woord was voor mij met alles wat ik al voelde en dacht van, ja, het is goed, ik ga dit doen.
En wat voor reacties kreeg je? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dachten echt van, Karel, ga je het doen, dit is echt niet handig.
Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Nou, dat dus.
Ja, toch?
Ja, ik moet zeggen, een heel deel zei, en dat waren ook wel soms wat oudere mensen, zeiden van, oh, wat leuk dat je het gaat doen, dat heb ik vroeger altijd gewild en niet gedaan.
Ja, inderdaad.
Dat ik dacht, weet je, dat is ook zoiets als je gewoon verlangens in je hart hebt, op welk gebied... Probeer het te gaan doen, het te gaan realiseren. Hè? Zie het al voor je. Hè? Als het ware, hè, ik geef daar ook les over. Hè? Visie is zien wat God ziet. Hè?
Ja.
En wat ziet God over jouw leven? Hè? En passie is voelen wat God voelt. Nou, wat voel je en wat zie je en wat heeft God je gegeven? En denk ik, en dan kun je daar ook stappen in gaan zetten. Want ik was niet weg geweest als ik niet die gesprekken was aangegaan en mijn baan had opgezegd en mijn huis en al die dingen. Dus het vergt ook gewoon stappen.
Ja.
Dat gaat samen.
Ik denk dat daarin heel veel mensen laten liggen wat ze eigenlijk willen doen. Want
ja.
Ik herinner me, toen wij hebben een jaar in Sri Lanka gewoond.
Ja.
En toen wij dat besloten, was ik zwanger van Feline. Dus ja. Wij gingen, toen zij, Jiditje was al geboren. Dus wij vertrokken toen Feline 4 maanden was. Dus we hadden een babytje van 4 maanden.
Ja.
En Jiditje, die was toen 2 jaar. En dan hoorde je over, oh, dat kan je toch niet doen. En met een babytje en borstvoeding in Azië.
Onmogelijk.
Maar toen waren we helemaal gegaan. Ging iedereen volgen en zei, dit wil ik eigenlijk altijd al.
Ja,
oh, dat je dit doet met je gezin.
Ja.
En dan hoor je eigenlijk dat mensen denken, oh, ik zou zoiets ook wel willen. Of had ik dat toen die tijd maar gedaan voordat mijn kinderen op school waren.
Ja.
Maar dat gewoon zo spannend is om te doen. Ik denk dat heel veel mensen denken, oh, had ik dit maar gedaan.
Ja.
En dan toch voor gaan. Maar goed, dus jij ging dus daar bevestiging voor vragen. En maar wat deed je dan met die commentaren van mensen die zeiden, niet doen?
Klinkt gek, daar deed ik eigenlijk niet zoveel mee.
Oké.
Okay. Ja, want ik had God een woord gevraagd. En het was echt in mijn hart. Ik wilde dit graag doen. Dus ja, ik ben dan wel zo. Dat is eigenlijk in alle... Zo ben ik wel. Van, als ik weet dat het goed is, dan ga ik dat doen.
Ja.
Ik bedoel, in België ook hebben we een jaar zonder huis gezeten. En we hebben heel veel dingen al meegemaakt. Maar dan weet ik, als God spreekt... Dan niet dat het altijd... je leven leuk is of dat er geen moeilijkheden zijn. Maar als God spreekt, daar kun je echt wel van op aan, weet je, zijn woord.
Ja.
En dat heb ik echt te harte genomen. En dat was ook in mijn hart. En ik wist, het is goed om te doen. En ik ga hiervoor. En ik ben eigenlijk, weet je, ik ben naar winkels gegaan om te zeggen, hé jongens, dit en dit ga ik doen. Hebben jullie spullen voor mij om aan die kinderen te geven?
Jezus.
Heb je gratis dingen? Heb je dingen die nog misschien vorig jaar, of geef je me dingen voor de helft? Ik heb 16 hele grote dozen kratten vooruitgestuurd met allemaal spullen voor Suriname, met boeken en schrift en alle leuke dingen, kleding.
En hoe oud was je toen? Begin 20?
Halverwege 20, toen ik dat ging doen.
Bijzonder hoor.
En toen heb ik ook, ik had een collega en haar man werkte bij de politie. En bij de politie heb je vaak gevonden en verloren fietsen en allemaal dingen. En ik had een brief gestuurd naar Suriname, want er was geen internet. Dus gewoon een brief van, ik heb het op mijn hart moeten komen. Ik ben Karin en zo en dit kan ik en dit is mijn droom. En toen... En ik wist gewoon, ik moet daarheen.
Ja.
Toen kreeg ik ook een brief terug van de familie daar. Van, gewoon een mooie brief. Nou, heel bijzonder. Nou, eigenlijk de laatste 10 jaar nemen we geen meisjes meer aan uit Nederland. Want dat had ook wel heel wat problemen daar gezorgd. Nou, dat kan ik me niet meer voorstellen. Maar ze zeiden, bij jou hebben we echt het gevoel, jij moet komen. Dus dat was natuurlijk heel erg mooi.
Ja.
En ik had ook gevraagd van, en als ik dan kom, wat vinden jullie fijn dat ik meeneem? En toen stond ook in die brief van, het is fijn als je 1 fiets meeneemt voor ons kleindochter. Want die wonen daar ook.
Ja.
Toen dacht ik, 1 fiets? Waarom vraag je 1 fiets als je 50 kinderen hebt? Er waren 50 kinderen, hè, van tussen 4 en 18. Ik denk, waarom vraag je 1 fiets? Waarom vraag je die 50 fietsen? Ja, zo dacht ik.
Ja.
Dus toen, via die politie, met die fiets, toen had ik gezegd, goh, mag ik fietsen mee, 50 fietsen meenemen naar, ik denk, ga gewoon 50 en niet voor 1.
Ja.
En de politie heeft intern toen daarover gehad, want die fietsen werden ook wel eens intern, kon je ze goedkoop kopen, geloof ik, weet je wel. Dus alle collega's moesten het eens zijn, want dat ging dan aan hun neus voorbij. Maar iedereen had zoiets, het mag naar Suriname. Dus die had ik ook verscheept naar Suriname.
Yeah. Ja, dus... Wat bijzonder. Maar eigenlijk heb je gewoon eigenlijk altijd al dat je heel groot droomt.
Ja.
Dat je gewoon, hè, maar ook dat ondernemende, als jij dat gaat doen. Kijk, sommigen die zijn me heel erg bezig. Ze zeggen, oh jee, ik ga dit doen, ik vind het spannend. En jij denkt gelijk, huppakee, ik kom in actie, gelijk praktisch. Dit kan ik regelen. Dat kan, zo zit je gewoon op elkaar.
Ja, zo ben ik wel. Dan gaat er iets bij mij aan.
Ja.
En ik ga dan ook gewoon ben naar HEMA toe gegaan, de V&D gewoon. En ik deed gewoon mijn verhaal. Nou, en ik denk dat die mensen zagen, ook gewoon even de directie van... Ja, het klopt, hè, wat ze zegt, ze gaat dit doen. En mensen hebben altijd spullen liggen.
Ja.
Want ik dacht ook, ik speel gitaar en toen had ik ook accordeonles.
Mm-hmm.
Dus ik had ook in de gemeente gevraagd van, joh, zijn er nog mensen met gitaar? Ik wil graag gitaar meenemen. Ik denk, ik ga daar gewoon les geven.
Mm-hmm.
Dat leek me leuk, ja.
Ja.
Je stelt je dingen voor, hè, dat is wat visie doet. Ik zag mij daar gewoon met de kinderen zingen, gitaar spelen. Ik zag gewoon wat ik wilde gaan doen.
Visualiseer je dat ook echt? Ja, oké. Okay.
Ja, dat zie ik dan voor
mij. Ja.
Dus ik had ook 7 gitaren vooruitgestuurd en 2 accordeons. Ik denk, dan kan ik daar tenminste les geven.
Maar hoe die verzendkosten zo, dat betaalde jij? Of je had sponsors? Of...
Nou, ik had gewoon gespaard. Ik heb alles zelf bekostigd. En er was ook een bestuur in Nederland van Cusi Guarano. En die verscheepte een paar keer per jaar via grote containerspullen. En dat contact had ik gekregen. Ik had ook al, dat was een soort bestuur in Nederland, had ik ook al mee gepraat. Waren ook heel leuke mensen. En die vonden het ook helemaal leuk dat ik ging. Dus ik heb daar al mijn spullen gebracht. Gewoon al die kisten, 50 fietsen, gitaar, accordeons. Dus toen ik aankwam daar, waren al die spullen mij al vooruit gereisd. Dus die stonden daar al. En bij het kinderhuis dachten ze van...
Wie gaat hier komen, toch?
Wat heeft die veel spullen nodig?
Oh, ze dachten dat het voor jou was.
Ja.
Oh, ja,
echt waar. Oh, nou, er was één kist voor mij, want daar had ik dingen in gedaan. Want ja, ik had ook zoiets. Een vriendin van mij ging ook de zending in. En we hadden allebei zoiets. Oké, okay, wat er ook gebeurt. Ik zei, ik wil mijn shampoo en mijn mascara en mijn lipstick.
Dat snap ik.
Dus ik had gewoon, ik denk, nou, per maand een grote fles shampoo. Ik had 10 fles shampoo. Ik had van alles 10. Ik denk,
en
nou,
een scheermesje misschien.
En mijn vriendin, die was van de koffer, die had zoiets. Oké, okay, mijn koffiezetapparaat moet mee. Die had een beetje andere behoeften.
Mm-hmm.
Maar gewoon heel grappig. Ja, dus één kist was van mij. Ik denk, ik kan tegen de zending. Ik wil alles opgeven, maar ik denk, moet mijn haar wassen. En ik wil mijn mascara. Ja.
Super leuk.
Ja, dus nou, één krat was voor mij. En verder was alles natuurlijk gewoon om in te zetten, weg te geven. Dus nou, dat bleek daarna ook. En ik had dat op een bepaalde manier. Ik had er wel al goed over nagedacht.
Mm-hmm.
Ingeschat, want door de gitaar kon ik ook lesgeven.
Ja.
Heb ik een heleboel, dat waren dan de oudste groep jongens, lesgegeven. En ook, ja, dat is mooi, spring ik even naar nu. Wij gaan ieder jaar nog naar Suriname, omdat we die lijntjes hebben. We hebben ook een bestuur in Suriname, Royal Mission, daar zit ik in. En we hebben daar ook een groeijaar en wij doen activiteiten daar. En ik ga ook iedere keer, dan ga ik naar de Kommerwijnen, dus waar ik woon, iets meer richting ja, binnenland. En daar wonen nog heel wat van die Indianen daar. En die zijn nu weer volwassen. En dan ga ik daar spreken bij hun kerkje. En dan neem ik spullen mee. En ik heb ondertussen al een gitaar meegenomen om te geven aan diegene waar ik toen les aan heb gegeven. Ja, die kunnen hartstikke leuk spelen.
Jee, dus het is echt... Want ik zag laatst op Facebook dat je weer... Vorige maand dat je er was.
Ja, 3 weken geleden.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk echt een onderdeel van je leven geworden.
Ja, ja, dat merk ik wel. Dus de dingen die ik doe, gewoon... Ik ben ook trouw in de dingen. Dus als ik dingen opzet. Dus het zijn een aantal zaken of onderwerpen of activiteiten.
En ja.
Daar investeer ik ook in. Dus het is niet een soort wildgroei. Maar ja,
ja.
Suriname is een onderdeel ook van ons leven. Ook waar we in willen investeren. Waar we vrienden hebben. Ja, waar we willen trainen, coachen, helpen. Doen we een conferentie. Want in februari gaan we met een heel team. We gaan altijd in februari. Ik ben nu geweest door corona. Waren we 3 jaar niet geweest. Om even alles op te halen. Weer te plannen. Weer te organiseren. En dat was een korte reis, ook met een vriendin. Maar in februari gaan we met het hele team. En dan kunnen we weer, nou, hun weer verder helpen. En dan ga ik weer naar de Indiaanse groep. En dan gaan we weer spullen geven en verder werken.
Leuk, ja, hoor.
Dus dat is allemaal ontstaan vanuit toen.
Ja.
Ja, vanuit je kinderjaren. Wat God plant of wat God ziet over je leven. En ik denk dat hij voor iedereen gewoon een plan heeft. En niet iedereen hoeft naar het buitenland, hoor. Maar misschien mogen er wel wat meer naar het buitenland. Maar...
Ja.
God heeft voor iedereen een plan. En ja, het is gewoon heel mooi om dat te ontdekken.
Ja, en ook gewoon de stap in te zetten. Want eigenlijk ben je gewoon, wat ik heel gaaf vind om hier aan te horen. Je bent niet gaan wachten van, oké, ik zie wel in Suriname wat er om afkomt.
Nee.
Je bent eigenlijk al gekeken, oké, wat kan ik nu? Oké, ik kan gitaars geven, ik kan dit en dit. Dus je wist heel goed wie jij was, wat bij jou past, waar je goed in was.
Ja.
En dus eigenlijk is het natuurlijk een enorme binnenkomen. Kijk, ze dachten natuurlijk eerst dat het jouw spullen waren. Maar ze kwamen natuurlijk achter dat niet zo. Ja. Maar dat geeft gelijk een bepaalde indruk van wie jij bent. Hè? Dus, dus eigenlijk... ik denk dat je daardoor automatisch een bepaalde credibility hebt. Of mensen denken, oh wow, er komt nu, het is niet even zomaar een meisje uit Nederland. Ja. Deze heeft echt visie, die komt hier met iets. En nou ja, dat blijkt ook wel. Want nu, zoveel jaren later, heb jij daar nog steeds de voetstappen. En de mensen die ken je en heb je dan steeds impact. Heel bijzonder. Hey, maar hoe, dus dit soort dingen deed je. Dan ging je naar Nederland en op een moment ontmoet je Martin, ga je trouwen. Ja. En in één keer... Ja. Moet je dingen samen gaan doen. Ja. Hoe gaat dat dan?
Ja, ja, dat is een heel leuk verhaal. Martin die is geboren in België.
Ja, ja.
En hij leidde ook een tienerclub, een tienergroep.
Ja, maar hij is toch bij Wim en Corrie gewoon...
dat waren zijn tienerlijn.
Ja.
En zij spaarden ook als tienergroep voor een kinderhuis in Suriname. Daar stuurden ze af en toe geld. Ja, geloof het of niet.
Serieus?
Dat was dus Cusi Guarano.
Nou ja, zeg.
Want hij schreef af en toe brieven met zijn tieners naar Suriname. En ik kreeg ook, dat was een van mijn taken, dan hielp ik de kinderen weer antwoorden. Weet je, ik maakte foto's, hè, gewoon in contact houden, hè, tussen de sponsoren.
Jij zat daar toen
ik
dus?
Ik zat toen, ik kende Martin helemaal niet. Nou, is dat niet...
Ja, bijzonder.
Ja.
En toen?
En toen. Nou, toen ik eenmaal al mijn spullen had opgeslagen en ik was los van alles en ik woonde in Suriname, toen dacht ik, ja, als ik nu naar Nederland ga, ik kon zo'n baan krijgen weer, ik kon van alles overal, dacht ik, maar ja, dan gaat mijn leven weer hetzelfde verder. Ik dacht, nou, dat wil ik niet. Nee. Ik wil eigenlijk nu verder in dat nieuwe. En heb ik goed over nagedacht. En we zijn met de kinderen toen van het kinderhuis, een aantal kinderen, naar de bijbelschool geweest. En toen ik daar rondliep in Suriname op die bijbelschool, toen dacht ik, dit is wat ik nog wil. Dit is wat ik wil. We studeren in ons leven heel vaak voor het vak wat wij willen worden, wat wij willen ons in bekwamen, ja. In verpleegkunde of in het onderwijs. Ja. En daar doen we dan 4-jarige opleiding voor, of we studeren verder. Maar ik had zoiets, ja, en dan de dingen van God, hoe kan ik daar dan verder leren? Hoe kan ik beter voor groep staan? Of hoe doe je dan een worship leiden? Of hoe leer je preken? Of,
ja.
Hoe doe je dat met een team? En ik dacht, daar wil ik nog verder in leren. Want ik had al heel stuk gestudeerd. Maar dacht ik, en dat is zo belangrijk in mijn leven. Daar wil ik meer. Daar wil ik meer in groeien.
Mm-hmm.
En toen heb ik...
Dus eigenlijk een beetje om de twee werelden wat meer samen te brengen.
Ja.
Met hè, wat je geleerd hebt, waar je al in uitstapte. Maar ook dan samen met God, hoe je daar nog...
Meer in groeien. Ja. Toch meer in leren.
Ja.
Ik dacht, hier doen we allemaal zoveel opleiding voor. In dat stuk dan.
Ja.
Dus in Suriname heb ik dan over nagedacht, bijbelschool uitgezocht. En toen ging ik dus naar de bijbelschool in België. En daar zat Martin dus.
Oh, serieus? Je bent gewoon vanuit
Suriname
naar België gegaan?
Ja, ik heb nog even een paar maanden thuis gewoond. Want ik kwam in oktober thuis en je kon instromen vanaf september of januari. Dus ik denk, dan ga ik in januari instromen. En trouwens, ik moest ook even landen, weet je wel. Dus alle dingetjes regelen.
Mm-hmm.
En ze waren al met Grieks begonnen. En dat in september. Dus ik had wel dat boek al gevraagd. Ik heb toen gevraagd, bij welk hoofdstuk zijn jullie januari met Grieks? Nou, dat was dan hoofdstuk 10, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik denk, dan ga ik dat voor mezelf leren. Dan ben ik dan ook, dan kan ik meteen mee in dat jaar.
Ja.
En toen kwam ik dus, er waren 2 leerjaren. En ik kwam dus bij Martin in de klas.
Ja.
Oh, nou, okay. Dus zo is het gebeurd. Dus zo heb ik Martin leren kennen op de bijbelschool. En omdat ik zei vroeger altijd, ik wilde prediken. Ik wil echt de man van God. En het op een of andere manier, het was... Ik heb heel goed eerst geobserveerd en gekeken. En Martin zei altijd, oh, na een week wist ik het al. Hij was al meteen helemaal gekocht.
Ja? Ja. Zo gaaf.
Ik was iets meer van... er waren in die tijd ook wel... Ja, de meisjes, hè, die hingen toch wel een beetje om hem heen. En dat dacht ik, nou, dat doe ik niet meer
mee. Nee.
Dat vond ik een beetje, denk nou, zo populair, weet je. Dus ik was iets meer aan het observeren. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit is wel wat ik zoek in een man.
Mm-hmm.
Gewoon in zijn karakter en... Ik had ook een lijstje, weet je wel.
Ja.
In mijn hoofd, het lijstje.
Ja.
Ik heb iedereen aanraad.
Nou, dan bij mijn school. Ja. Ik kom natuurlijk ook in België bij mijn school. Dus dezelfde leiders. Maar dat betekent, ja, dat. Dus leuk, grappig. Ja, we hadden ook een lijstje.
Ja.
Ja, die voor mij is ook aangetikt allemaal.
Even afgevinkt. Ja, helemaal goed. Nou, super toch. Dus ik op een gegeven moment dacht, ja, dit is hem. En Martin had dat ook. Dus wij zijn na de bijbelschool 3 maanden later getrouwd. En toen zijn we ook gevraagd om in België, in dat team... Van die echtpaar die de bijbelschool leiden.
Ja.
En die hadden ook in België eigenlijk een heel netwerk.
Ja, ik ken het,
om gemeentes pionieren. Ja. Mm-hmm. Om, ook gevraagd om dan in Holsbeek. Daar was ook heel iets bijzonders ontstaan. Om daar te gaan wonen en dan die gemeente te leiden.
Ja.
Ja, dus zo, nou, zo zijn we samengekomen.
Jeetje. Ja, dus jij had echt al gewoon zelf al zoveel gedaan en meegemaakt.
Ja.
Dus en toen kwamen jullie bij elkaar.
Ja.
En dan gebeurt er op een gegeven moment. Ik bedoel, je komt ook weer in Nederland natuurlijk wonen. En...
Mm-hmm.
En nu kent iedereen jullie, denk ik, hè? Maar hoe is dat dan gegaan? Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook kinderen.
Ja.
Was dat... Dan moet je natuurlijk kijken, hey, wat doe ik wel en niet?
Ja.
Hoe ging jij daarmee om? Of hoe ging je er samen mee om?
Dat klopt, hoor. Dan moet je echt kijken, wat doe je wel en wat je niet? En dat raad ik ook iedereen aan. Of zeker iedere vrouw gewoon. Je moet gewoon niet alles doen. Want dat is hoe kleiner de kinderen, hoe meer zorg en aandacht. En ook jezelf, je gaat door een hele nieuwe fase.
Mm-hmm.
Dus in het begin van ons huwelijk deden we ook altijd alles samen. Dat hebben we ook altijd gewild. Gewoon samen optrekken. En natuurlijk, ik deed iets meer op kinderwerk en die leiders trainen. En Martin meer met tienerwerk.
Ja, oh ja, ja.
Maar we hadden ook een kleine beginnende gemeente. We deden gewoon eigenlijk alles samen.
Ja.
En dan krijg je kinderen. En toen heb ik ook wel ervaren. En dat was best wel lastig in het begin. Dat ik dacht, oké, zit ik hier met een kind? Mm-hmm. En... het leven loopt op te bestaan.
Nou, was dat niet ook, is dat niet ook lastig? Of tenminste, denk je niet van, hey, mijn wereldjes zijn denk ik een beetje... Hoe ervaar je dat?
Ja, nou, een beetje zo, dat ik dacht, op een gegeven moment, Martin die ging dan wel weer met de jeugdgroep en dingen doen. Maar ja, dan heb je opeens een kind. En natuurlijk, wat ook wel oppas. En dat deed je allemaal wel, maar toch, het leven is anders. En je kan ook niet altijd weg zijn. Je is gewoon goed om bij je kinderen te zijn.
Ja.
En dat was Martin ook, hoor. Het was niet zo dat ik niks kon doen, maar ook je lichaam moet mee, weet je. En je moet ook gewoon de tijd daarvoor nemen.
Mm-hmm.
Dus ik had wel zoiets van, oké, nu moet ik even, wat is het?
Ja.
Even niks of even, ja. Ik had al zelf voor ogen, oké, dit duurt vast wel een paar jaar en daarna ga ik weer leven. Ja, dat klinkt heel gek.
Ik ken het helemaal. Ja. Ja.
Maar zoiets van, nou, het was je werd dus even alleen maar kind.
Ja.
En zeker met de geboorte van Lieselot, onze jongste, Lieselot is ook mentaal beperkt. Dus die had heel veel zorg en aandacht nodig. Zijn ook veel in ziekenhuizen geweest.
Mm-hmm.
Heel veel logopedie, gewoon 3 keer per week. Heel veel fysiotherapie 3 keer in de week en ergotherapie. Dus mijn hele week bestond uit met mijn kind ergens naartoe en trainen, oefeningen doen en met voeding, weet je, ze had ook reflux, dus ja, het was ook wel een zorgenkind, Lieselot. En ze was ook best wel vaak verkouden, maar tot bijna longontsteking en dan moeilijk ademhalen en dan moest ze weer naar de dokter, dan moest ze weer naar de fysio en dan geklopt worden. En
jeetje.
Ja, dat is ook wel een tijd dat je denkt, ooit voorbij gaan. Kom ik ooit weer in een andere wereld, weet je?
Maar hoe ging je daarmee om? Wat hielp jou in die periode, waarin je dus eigenlijk dat hele ondernemen, waar je ook echt energie van krijgt, denk ik, hè?
Ja.
Eigenlijk even neer moet leggen.
Ja.
Heb je een kindje die ook nog extra zorgen?
Ja.
Hoe ging je daarmee om? Wat hielp jij jou om daar doorheen te komen?
Ja. Kijk, eerst is het ontdekken dat het zo is.
Ja.
Kijk, als je hè, zo'n mooie meisjes Lieselot krijgt, je weet dat niet. Hoe het dan verder gaat. Hè. Dus je leeft ook een beetje per week. Dus wat mij hielp is af en toe ook met Martin afspreken van, nou, ik heb nu een avondje met mijn vriendinnen. Hè.
Mm-hmm.
Ik ga weg of ik ga een dagje weg. Ik ga shoppen met een vriendin.
Mm-hmm.
En wat mij heel erg hielp was, mijn ouders wonen in Roermond in Limburg. Dus dat voor België was dat eigenlijk maar 5 kwartier rijden. Als je hard reed was het een uur.
Mm-hmm.
En s'avonds dan was het een uur. dan zei ik, ik ga even een weekendje naar mijn moeder. Dat hielp me enorm. En dan nam ik of 1 of 2 kinderen mee. En dan ben je toch even uit de situatie.
Oh, ja.
En dan pakte mijn moeder ook lekker mee. En dan kon ik ook eens even zelf weg. Of samen met mijn moeder. Dat hielp gewoon eventjes. Als het ware ontzorg. Of even
aandacht. Even opladen.
Opladen. Ja.
Ja.
En het hielp ook wel. Ik had ook vriendinnen en schoonzussen in België. Dus we hebben allemaal dezelfde tijd. Ja, krijg je kinderen en zo. Mm-hmm. Gewoon. Met elkaar afspreken en ook te horen wel, je zit allemaal een beetje in die fase. Het is gewoon even een ander stuk in je leven. Dus het is.
En deed, je moet eerlijk zeggen of je daarop in wil gaan. Hoor. Deed het iets met jou, met je relatie met God? Dat je een speciale dochter kreeg.
Ja.
Hè? Ik bedoel, deed dat iets met jou daarin?
Ja. Wij hebben eigenlijk allebei hetzelfde. Wij hebben nooit gezien als mensen dat ze denken als straffe God.
Hou op, alsjeblieft.
Mijn moeder zei altijd, en mijn schoonvader ook, van als Lieselot ergens in een gezin geboren had kunnen worden, dan moest het in jullie gezin zijn. Ja.
Zeker, ja.
Dus dat deed niks in die zin in mijn relatie met God. Van, goh, waarom? Waarom hebben wij nou zo'n dochter? Of waarom?
Mm-hmm.
Of komt ons dit? Dat was het niet, want wat dat betreft krijgen onze kinderen allemaal van God en zijn ze zoals ze zijn. En hebben we allemaal onze uitdagingen, denk ik. Alle gezinnen, iedereen. En brengen kinderen ook heel veel zegen. Lieselot brengt heel veel zegen.
Ja.
Het is een sterretje.
Mm-hmm.
Lieselot doet eigenlijk nooit verkeerd. Lieselot pest niet, kan niet plagen, kan niet schelden.
Ja.
Dus dat is niet te geloven, maar Dat lieg ik niet.
Ja, ja.
Lieselot, je kent het.
Het
is gewoon alleen maar een heel bijzonder
positief
meisje.
Heel positief. Ja.
Maar kijk, in die tijd mag wel heel veel zorgen. Het was meer dat ik soms dacht van, hoe gaat dit verder? Gaat ze ooit leren lopen? Ik kon ze met 4 kon ze pas lopen. Dus, maar dat wist ik niet. Ik denk, gaat ze ooit leren lopen? Gaat ze ooit fietsen? Kan ze zwemmen? Gaat ze goed praten? Gaat ze schrijven, lezen? Gewoon dat ik denk, wat komt daar nog?
Ja, vooral hoe gaat het leven voor haar zijn?
Eruit zien, ja. Dus het was niet zozeer dat ik boos was op God, maar meer van voor mezelf, dat wij allebei ons al afvroegen. Dus wat ik in die tijd heel veel heb gedaan, heb ik eigenlijk altijd gedaan, gewoon heel veel gaan lezen. Heel veel gelezen, boeken lezen over.
Oh ja.
Dat raad ik trouwens alle ouders aan.
Okay.
Mm-hmm. Als iets moeilijk is opvoeden, denk ik, laten we meer daarover lezen, al van tevoren. Lezen over opvoeding, lees boeken over zorgkinderen, over kinderen met autisme. Gewoon echt al dat. Er zijn zoveel goede boeken.
Ja, en blijf je verdiepen. Hè?
Blijf je verdiepen.
Iedere keer kom je kind weer in een ander seizoen. Ja. En zorg dat het je niet een soort van overkomt. Hè? Maar wees bewust van hoe zit mijn kind in elkaar. En, en het is weer heel verschillend natuurlijk. Ik heb mijn jongste is bijvoorbeeld heel gevoelig. En oh ja, dan weet ik, oké, dan moet ik op een andere manier mee omgaan. En je dit jaar is weer heel anders. Dus ik weet ook dat ze allebei andere liefdestalen hebben. Ik moet echt andere dingen met hun doen. Ja. Waarmee ze zich heel geconnect voelen bij mij. Of wat dan ook.
Mooi, is wel mooi hoe je dat zegt. Ja,
ja, wel goed
dat klopt.
Aandraag, ja.
Mijn oudste ook is gewoon heel, heel bij de hand. Heel intelligent. En gewoon een heel leuk, vrolijk kind. Heel ondernemend was ze altijd. Ja. Dus dat vergt ook heel andere aandacht.
Ja,
precies. Dan een Lieselot die eerst altijd heel langzaam en achter was. En sloom. En die spieren waren niet ontwikkeld. Dus... nou ja, dat vergt soms, zeiden we van, nou oké, Martin neem jij Lieselot, neem ik Ingeborg. Gewoon om even die focus.
Ja, ja,
of je neemt als één kind ergens mee naartoe, gewoon die goede aandacht geven.
Ja, ja, toevallig ga ik ga morgen met Jidicha een nachtje weg. En dan, zaterdag, dan, ik heb een huisje goed, dus dan zaterdag wisselen we om. En dan komt Feline een nachtje bij mij.
Hoe oud zijn je kinderen?
Zij zijn nu Feline is 5 en Jidicha is 7.
Oh ja.
En ik plan echt altijd één op één momentje in. Wouter ook, hè, met de kids.
Mooi.
En we doen meidenavondjes bijvoorbeeld. En dan is het even, dat vinden ze heel leuk, nagellak. En dan slapen we in het logeerbed. Ik merk dat soort dingen, dat zo belangrijk is om echt tijd apart ook alleen met je kinderen te hebben. Waarin gewoon, dat je datgene doet wat echt bij hun past.
Heel mooi.
Hé, hey, maar Die zit dan eigenlijk in zo'n fase waar je eigenlijk een beetje, en misschien wel standje overleven. Of je moet, dit is gewoon even wat het is. Wanneer is dan het punt dat je denkt, ik ga weer dingen doen? Of hoe gaat dat dan?
Ja. Ik weet niet of dat bewust een punt was. Dat kan ik ook niet zo herinneren. Ik denk dat was dan een groei op een gegeven moment. We hebben in België, we hebben ook een pleegdochter en een pleegzoon.
Mm-hmm.
En die pleegdochter. Sandra, die. Dus wat ouder. Kijk, toen de kinderen geboren werden, was zij 16, 17, 18 zo. Dus toen kwam eigenlijk alle weekenden was ze bij ons. Dus ze heeft heel veel opgepast. Die was altijd bij de kinderen. Die hoorde eigenlijk gewoon bij ons gezin.
Ja.
En dat maakte ook dat op een gegeven moment van, als ik wist van, het is goed met Lieselot en Ingeborg. Van, dan konden Martin en ik samen naar de film. Of dat je wat meer weg kon.
Ja.
En op een gegeven moment toen, ik denk vanaf het moment eigenlijk dat Lieselot leerde lopen en ook zindelijk was, vanaf 4 jaar, 5 jaar, dat het iets meer, weet je wel, dan is het, hoef je ook niet meer zoveel toestanden mee te nemen. Spullen, van petjes en luiers en och, wat een gesleep.
Ja.
Dat het makkelijker was om ze mee te nemen en ook iets meer te overleggen. Dus ik denk misschien vanaf die leeftijd.
Dat je...
Ik Ik kan me niet meer herinneren een bepaald punt, maar dat ik denk, nu kan ik weg. Of Martin is thuis, nu kan ik weer wat meer gaan doen. Hè? De kinderkampen leiden.
Want je had wel het idee van, dat is wel oké om te doen. Ik ga wel gewoon ook niet alleen thuis blijven, want dit zit in me. Maar je ging wel ook gewoon dingen daarnaast doen.
Ja, zeker.
Ja,
ja, dat stond voor mij altijd wel vast. Dat zit erin, zo ben ik.
Ja.
En de ander vindt het heerlijk, gewoon alleen maar thuis met de kinderen. Hartstikke mooi. En ik had... ook, kijk, in België gaan de kinderen ook vanaf 2,5 jaar naar school. En dat is gewoon ook peuterschool. Dus dat is natuurlijk voor Ingeborg geweldig. Want die was daar ook helemaal aan toe. Gewoon eerst ochtenden, hè, naar school. Het peuterspeelzaaltje.
Ja.
Maar echt als een schoolse. Maar voor Lieselot heel erg goed. Omdat die gewoon geactiveerd moest worden. En heel uitgedaagd moest worden. Dus met 2,5 jaar waren ze al een half ochtend. Of nee, een ochtend. En dan is 2 ochtenden en dan 3. Dus dan had ik overdag ook gewoon heel de tijd. En dan konden we weer... eigenlijk het werk wat we fulltime samen deden, veel meer tijd aan geven.
Ja, maar het is wel interessant, want ik denk heel vaak, of wat ik dan merk, is dat dat vrouwen dan toch denken, oké, ik heb nu kinderen en dan moet ik dingen maar niet doen, want dat is beter voor mijn kinderen. Dus ik denk, het is heel belangrijk om te kijken, wat past bij jou? Dus op het moment dat jij ondernemer bent en je gaat in één keer niks doen, dan word je niet de leukste moeder, want dat past dan niet bij jou. Nee. Natuurlijk moet je zorgen dat die balans goed is.
Ja.
En weet je wat ik heel interessant vond? Ik had een onderzoek gelezen, een wetenschappelijk onderzoek, waarin stond dat... huwelijken waarin man en vrouw gelijkwaardig functioneren. En dat bedoel ik dus, dat je dat allebei tot hun recht komen wat ze doen. Dat er 50% minder scheidingen zijn.
Ja.
En in dat vrouwen dus, tussen hun 30ste en 35ste, dat dat de piek is van burn-out voor vrouwen. Omdat dus daarvoor het zo is dat vrouwen dan bezig zijn met carrière en dingen die ze leuk vinden. En op het moment dat ze denken, oké, we krijgen kinderen, dat ze automatisch zichzelf een beetje disqualificeren. Oh ja, nee, dan moet ik maar minder werken. En dan ga ik gas terugnemen. En dan gaan automatisch de mannen dus meer werken. Die gaan fulltime werken. En dan eigenlijk komen ze een beetje in zo'n innerlijke crisis. Van, hey, is dit het nou? En wat wil ik nou? En huwelijken die eigenlijk kapot gaan. Want mannen werken heel veel. En de vrouwen die hebben het idee van, waar ben ik? Ja. En ik denk, ja, dat is zo interessant. Als je dat van tevoren goed over nadenkt. Ja. Van dat het oké is. En ook als christenvrouw. Ja. Dat je denkt, oké, het is niet zo dat we... Hè, we kunnen soms zo'n beeld hebben van, een goede christenvrouw is alleen thuis bij hun kinderen. Ja. Nee, ik denk, een goede christenvrouw is laat zien datgene wat God in hun heeft gelegd. Ja. En doet hij iets mee. Ja. In balans met je kind. Ja. Dus ik bedoel, ik had natuurlijk afgelopen weekend dat school voor jonge leiders.
Ja.
En toen zei ik, ik kijk dan ook, wat past dan voor de kinderen? Ja. Dus toen zei ik van, ik ben er, ik slaap dan wel thuis. Dan kan ik 's ochtends even met de meiden even ontbijten. En zondag heb ik dit jaar meegenomen.
Ja.
Dus die was mee.
Ja.
Dus zondagochtend hadden we een diet. En ze vindt dat ook helemaal leuk. Het is niet dat ze van mij moet, hè, maar ze vindt dat helemaal leuk. Zij is dan 7.
Ja.
En uiteindelijk stonden we voor. En komt er gewoon daarna iemand huilen naar ons toe. En die zei, doordat ik keek naar haar en God sprak daardoor, dit ga je doen met kinderen. Dit is wat. Ja. En dat het zo krachtig was voor hun. Maar op een gegeven moment gebeurde, het was een hele bijzondere ochtend. En er gebeurde van alles. En mensen waren huilen. En die keek er helemaal niet van op. Nee. En die vond het helemaal prima. En dacht, dat is ook gewoon om te kijken. Van, je bent ook een voorbeeld daarin. Van, want ik ging dan voor mensen bidden. En ik heb wel eens een keer gehad dat ik op de camping... Dat ik een openbaring over een meisje had die eraan kwam. En ik dacht, ik moet haar spreken. En dat gebeurde ook. En toen, dus ik deelde dat met haar. Dat klopt. Zij helemaal huilen. En toen zeiden mijn dochters van 5 en 7. Dat was afgelopen zomer. Ja. Oh man. Jij gaat denk ik zo even bidden met haar, hè? Wij lopen vast even naar de camping en dan zien we jou zo.
Ja.
Toen dacht ik, heel grappig. Ja. Zij weten dat. Denk van, dit is even, dat meisje heeft dat nodig. Ja. Mama gaat vast even bidden en dan gaan we weg. Dat is voor hun heel normaal. En ik denk, als je dat een beetje... in dit geval. Kijk, jij bent natuurlijk echt, wat dat betreft, qua opvoeding. Jij geeft onderwijs over, mensen kennen je ervan. Maar toch deed je die beide dingen. Ja. En... keek je dus iedere keer, wat voor seizoen zit ik? Ja. Is het haalbaar? Zorg ik dat ik goede mensen heb die kunnen oppassen? En interessant. Dat is echt, ik vind het heel interessant om te horen hoe je dat hebt gedaan. En ik merk ook wel dat ik daar, voor mij dat echt wel vergelijkbaar is.
En dan, ik denk dat het mooi woord is wat je zegt over seizoenen. Want dat is gewoon, in welk seizoen zit je?
Ja.
Toen Mart en ik geen kinderen hadden, dat was een heel ander seizoen dan toen de kinderen jong waren. En dat is een ander seizoen dan dat ze 10 waren of tiener.
Ja.
En dat is wat we hebben dat altijd wel samen gedaan. Dus ook in de opvoeding, maar ook in overleg. Van, het was dus niet zo vanzelfsprekend, dus Martin is alleen maar weg. Nee, we overleggen van, ben jij weg of ben ik weg?
Ja.
Verschoon jij of doe jij de kinderen in bad of ik? Dus omdat we allebei fulltime werkten in België met de echtparen. Dus was dat ook wel heel mooi. Ik denk dat dat goed is, ook in huwelijken en in jong gezin, dat je gewoon daar heel veel over moet praten met elkaar. Van, hoe doen wij dit jaar? Of hoe doen wij deze week? Of deze maand? Of wat staat er te gebeuren?
Ja.
Wat doen wij wel, wat niet? Hè? Doe jij altijd dit? En dan, ik doe altijd dat. Ja, weet je, je kunt dingen ook gewoon organiseren in je leven. Dat je niet denkt, de wasmand is helemaal vol. Of, de kasten zijn helemaal leeg. Dat denk je kunt organiseren of erover nadenken. Ja, zo ben ik dan. Mm-hmm. Ik organiseer de dingen. Want dat maakt alleen maar dat het makkelijker loopt. En dat het je helpt.
Ja.
En het is heel goed ook in een huwelijk om daarover te praten. Van, en iedere keer meegaan van, nu zijn de kinderen dus 5 en 7. Hè?
Ja.
Gaan we naar een kamp? Willen we straks op sport gaan? Hoe gaan we, gaan we het organiseren?
Ja.
Want dat maakt denk ik dat wat ook helpt. Dat niet alleen een vrouw die daar... heb ik gemerkt, vaak over nadenkt.
Ja.
Dat het heel goed is om daarover te praten. En dat niet alleen de vrouw daar alleen in staat. Maar dat het een samen gebeurt, dus een wij.
Ja.
En precies wat je zei van je dochter. Dat zo hebben wij het ook altijd gedaan. De kinderen meegenomen naar activiteiten. Als ze dat leuk vonden. Mm-hmm. En die daar ook echt een plaats gegeven van. We hebben altijd gezegd, onze bediening is ook gewoon. Het is een soort gezinsbedrijf.
Ja.
Het is een familieding.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ik weet nog dat Martin werd uitgenodigd om bij de EO Jongerendag te spreken.
Ja.
Jaren geleden, en toen waren de kinderen waren zo'n 8, 9, 10, ongeveer daar. En Martin zei, nou, wat vind je ervan? En dat zei ik ook van, nou, natuurlijk hartstikke leuk, mooie kans. Hij kon er dan ook al eerder naartoe gaan. En zei, nou, alleen als we met gezin kunnen gaan, weet je, dan kon je in het hotel en helemaal daar zijn. Dus, nou, dat was voor de voorwaarden. Dus we hebben daar een hele gezinsbeleving van gemaakt. Dus de avond tevoren in het hotel, waar ook alle artiesten zaten. Nou, hoe leuk was het om met die artiesten ijsjes te eten daar, hè?
Ja.
En mijn oudste dochter ook, weet je, lekker bij de hand. Die had zo'n keycord om, nu mocht backstage overal. En die ging al die restaurantjes, die ging over een paar keer patat halen, een paar keer ijsjes, weet je wel, gewoon...
Mm-hmm.
Denk ik, weet je, ook die beleving, dat het een, ja, een family ding is. Hè? Dus het werk of de ministry, ja, je neemt wel je kinderen mee. Voor mezelf heb ik zoiets, je kunt dat niet scheiden. Want ja, omdat dat zo in ons leven verweven is, hebben we dat altijd geprobeerd. En natuurlijk, dat niet alles gaat altijd maar goed, maar je probeert wel. En dat is wel waar je over praat, om er een familie ding van te maken.
Ja.
En dan heb je volgens mij ook win-win.
Ja.
Precies eigenlijk wat je hebt gedaan door je dochter mee te nemen en hoe ze daar leuk beweegt. En al die jongeren, die kinderen vinden het vaak heel leuk, hè? Bij jongeren, bij tieners. En die hebben aandacht, die doen spelletjes. Weet je, het is vaak ook weer wederzijds.
Mm-hmm.
Dat het iets doet bij zo'n jongere die misschien niet lekker in zijn vel zat.
Ja.
Hè, wat dat losmaakt. Nou,
ja.
Ja, dus het is echt wel goed om te kijken welk seizoen.
Mm-hmm.
Maar ook de win-win.
En hoe neem je kinderen mee? Ik weet toch, ja, ik vind, dat is echt een goed punt. Want we hadden in de kerk, ik had een filmpje gemaakt. En het ging over, we hadden een paar cursussen, die gaven we. En eentje ging ook over Gods stem verstaan. En je dit jaar zag dat filmpje en ik presenteerde dat filmpje. En toen zei ik wil die cursus ook doen. Man, kun je dat mij niet leren? Oh ja, tuurlijk. Ja, inderdaad.
Ja.
Dus dat kunnen we gewoon zelf doen. Dus toen ging ik s'avonds in bed ging met oefenen met Gods stem verstaan.
Ja.
Dacht ik, oh ja, soms dan denk ik, oh ja, dat vinden zij ook al heel leuk. En als ze dat weten, dan wordt het gewoon iets, zeg maar. Of weet ik veel, voor genezingen. Ja. Mijn jongste die heet Feline en haar naam betekent God geneest. Ja. Dus zij, dat weet ze ook. Dus zij denkt ook, nou, ik had een keer iets of zo. En zij is werd een ouder, vloep haar hand omhoog. Ja man, mijn naam is God geneest. Ja, en toen bad ze er even voor. Maar dat was een soort van, iets wat zij gewoon denkt dat heel normaal is.
Ja.
Nou, leuk hoor. Ja. Hey, maar wat, nog even een laatste vraag, want daar ben ik heel benieuwd. Wat heeft jou altijd geholpen? Dus je zegt, hey, ik heb altijd boeken gelezen en dingen verdiept. Je neemt tijd voor jezelf met vriendinnen en dergelijke. Je hebt natuurlijk je relatie met Martin en met God. Maar ook, wat helpt jou nu, zeg maar, om op te laden, te focussen, om voor dingen te gaan? Heb je coaches of heb je, geen idee, hoe doe je dat?
Ja, mooi. Ja, een paar dingen. Nog steeds hou ik van om te lezen.
Mm-hmm.
Goede boeken te lezen over de onderwerpen. Ik heb vorig jaar een opleiding gedaan als life coach.
Ja.
En dat is ook weer zoiets wat je helemaal verruimt. Door de jaren heen heb ik heel veel, voor een hele leuke, veel jonge meiden, jonge gezinnen, mogen coachen, mogen helpen, gesprekken mee gehad. En ik dacht op een gegeven moment, maar ik wil daar me verder in verdiepen, dus... Vorig jaar ook een moment waarop onze jongste echt naar een begeleid wonen ging.
Mm-hmm.
Ook meer tijd voor mij kwam. Dacht ik wil die opleiding doen. En daardoor heb ik ook weer veel nieuwe inzichten gekregen en boeken gelezen. En raakte ook in gesprek met mensen. Dus ja, lezen vind ik altijd heel mooi. En ik heb een paar ook gewoon hele goede wijze vriendinnen waar ik graag ook mee spar. Ook over gezinnen of algemene vrouwendingen.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om ook zo in elkaars leven in te kijken en voor elkaar te bidden. Wat ik altijd fijn vind is om naar bepaalde conferenties te gaan in Nederland of in het buitenland, gewoon bewust daarvoor naartoe te gaan.
Wat voor conferenties ga jij naartoe?
Ja, ik ben wel een paar keer bij Hilsom geweest, een vrouwenconferentie, gewoon leuk om met een heel aantal vrouwen te doen. Ik ben jaren geleden naar een mooie kinderwerkconferentie in Engeland geweest met het team, een soort basisteam van toen, naar Amerika. Bij Willow Creek zijn we geweest, gewoon om te reizen en te kijken. We gaan in januari gaan we naar een mooie conferentie in Florida, bij Randy Clark. Dus ik vind het heel fijn om eigenlijk naar conferenties te gaan, om helemaal op te laden en weer te ontvangen en weer te kunnen uitdelen. Dus dat zijn wel dingen die me opladen, waar ik nu zo aan denk. Ja.
Mooi.
Wat me ook oplaadt is, hoe we daar zo over nadenken, is dus... Bijvoorbeeld, ik was ook in Suriname, waar ik ook voor vrouwen sprak.
Ja.
Vrouwen samenkomst gehouden. En dus zo met vrouwen in wisselwerking, dat vind ik gewoon heel mooi om te delen. Hè? Als je net hebt over is het gelijkwaardig, man-vrouw, denk ik. Ik vind het heel mooi om ook vrouwen aan te moedigen om weer op te gaan staan en te schitteren. Om ja, weet je, dat ze hun bestemming weer vinden. Dat ze gaan doen waarvoor ze geroepen zijn. Hè, ja. Zo wat God in hun heeft gelegd. En om daar dan ook over te praten in gespreksgroepen. Daar krijg ik ook heel veel energie van.
Ja, dat, dus hè, dat ja, andere gaan...
Dat weer te doen. Dus het, ja, het zijn verschillende dingen, dus ja.
Leuk hoor. Hey, nou, ik vind het echt... Ik ben heel blij met dit gesprek. En wat voor mij ook, wat vooral bij mij eruit springt, of tenminste, hè, natuurlijk veel meer, je hebt heel veel gezegd.
We hebben nog meer te vertellen.
Ja, we kunnen nog denk ik wel uren doorgaan. Ja. Maar goed, wat mij heel erg opvalt, van, hey, jij hebt gewoon bepaalde verlangens, dromen en dan neem je actie. Ja. En je blijft continu jezelf ontwikkelen. Als jij zegt, hey, ik heb nu vorig jaar nog als life coach, dus continu ben je bezig om zelf te groeien. Dus je missie is nu heel groot en ik proef gewoon aan je van oké, ik ga voor meer en ik blijf gewoon stappen zetten. Wil ik in dat onderwerp, dan ga ik me erin verdiepen. Ik kijk in welk seizoen zit ik, waar past het. Ja. Ik zorg dat ik de juiste mensen om me heen heb, om daar ook te komen. Dus het is niet... Kijk, mensen kunnen vaak denken van, oh jeetje, dat wordt iemand, komt iemand aanwaaien. Oh, ze is de vrouw van Martin. Tuurlijk. Ja, dus dan ga je er makkelijk in mee. Wat natuurlijk absoluut niet zo is, hè. Het is echt jouw
verhaal. Het zijn bewuste keuzes. Het is echt gaan opstaan. Het is echt gewoon ja zeggen tegen jezelf ook soms. Gewoon van wat en nadenken, wat wilde je ook alweer? En echt die stappen daarin ondernemen.
Ja.
En dat kost ook wel, hoor. Ik bedoel, het vraagt ook heel veel offers, weet je wel. Of om alleen naar Suriname te gaan. Of om je spullen op te slaan. Ik bedoel, dat zijn ook periodes. Natuurlijk, dat zit er ook in. Hè, van, doe ik het goed? Moet ik dit doen? Of het levert ook soms spanning op. Hè, dat je, ja, gaat het allemaal wel lukken? Mm-hmm. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar ja, het vergt wel van... Dat heb ik wel geleerd. Van, ja, als je iets wilt en je overlegt het. En je hebt die visie. Dan, ja, weet je, dan zit daar iets in je hart. En dan kun je dat achterna gaan. En dan vergt dat gewoon stappen. Ja, dat vergt geld of tijd of inzet of boeken lezen of ontwikkelen. En dat wil ik wel altijd,
En als je bijvoorbeeld nu terugkijkt en als je tegen jezelf op je 18e iets zou mogen zeggen. Van, waarvan je, wat je denkt, oh, dat zou ik nu anders hebben gedaan. Van, hey, om jezelf een tip te geven. Wat zou je doen? Als je terugkijkt naar al die jaren waarin je zoveel dingen hebt gedaan.
Ja.
Waarin, wat zou je anders hebben gedaan?
Nou, goede vraag. Even over nadenken. Wat zou ik anders hebben gedaan? Misschien minder zorgen gemaakt. Want kijk, je bent natuurlijk... ik had altijd gezegd, bijvoorbeeld neem het gebied van een man, een partner. Hè, van, in dit geval Martin dan. Van, heer, u gaat me die geven. Dat wist ik ook. Kijk, en in die tijd, ja, als je 21 bent, 22, omheen, iedereen om je heen gaat trouwen. Maar ik had zoiets, ja, ik had de ware nog niet gevonden. Dan, ik wist hoor, God... Gaat het geven. Het komt goed. Hè? Dat is het stuk van vertrouwen en geloven. En wachten. En andere tijden, ja, je maakt je ook wel wat zorgen van. Ja.
Maar hoe zou je naar de luisteraars willen... Wat tip zou je dan geven om minder zorgen te maken? Hoe zou je dat doen? Dat is natuurlijk hele lastig, hè?
Dat is heel lastig, hè? Ja, ik denk dat het goed is om gewoon dicht bij God te blijven. Dicht bij het woord.
Ja.
En dicht goede mensen om je heen zoeken.
Ja.
Waar je ook je zorgen kunt delen. En die soms even een andere inkijk hebben van... Weet je, jij ziet het nu zo, maar mag ik vanuit mijn ervaring delen? En dat helpt je ook soms verder.
Ja, die gewoon even kunnen bemoedigen.
10 jaar verder zijn of 20, die net wat verder zijn. En dat is in deze tijd meer. Kijk, in mijn tijd, het woord coach, toen ik 18 was... Nee. Dat kenden we nog niet. Ja.
Nee.
Snap je? Dus in deze tijd is dat meer. En daarom ben ik ook zo gemotiveerd om al die jonge meiden en die jonge gezinnen te coachen. Want... Ik heb al zoveel teruggehoord van, god, ik ben dat gaan doen. En
ja, maar dat is... Ja.
Mijn huwelijk is anders. Of ik doe nu dit niet meer met mijn kind. En het is helemaal anders. Dat ik denk, ja, ik wil... Dat is echt mijn ding. Ik ben echt iemand van het onderwijzen en aanleren. En inspireren om gewoon eigenlijk verder te helpen. Om weer, dat mensen weer gaan opstaan. En dat vind ik gewoon heel mooi om door te geven vanuit wat God mij heeft gegeven. Ja. Vanuit levenslessen en ervaring. Eigenlijk om zo uit te delen van, ja, weet je, dit is wat God geeft. En ook omdat jij weer in je bestemming komt. Dat jij weer gaat doen wat jij moet doen. En zo dan vermenigvuldigt zich dat. Dat doen we bij megakids op de bed, bij kinderen, bij jongeren. En steeds op dat leiderstukje gewoon iemand net een stukje verder helpen uitdagen.
Ja.
Ja, dat vind ik fantastisch om te doen.
Nou, gaaf. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik weet dat je ook als life coach nu bent, dat daar een ding voor bij Roy Mission komt.
Ja.
En tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, dan weet ik misschien meer. Dan kan ik straks in de auto wat over vertellen waar ze jou kunnen vinden.
Ja.
En verder kunnen ze je natuurlijk gewoon vinden op Facebook.
Ja. Facebook en natuurlijk via de Remission website,
ja.
Ondernemersreis voor Vrouwen. We hebben
ja, doe je ook nog,
mooie
hè?
Dingen voor vrouwen. We hebben
ja.
in 1 april een schitterdag voor vrouwen. Het wordt gewoon echt een mooie schitterdag voor alle vrouwen, voor iedereen.
Okay.
Dus
1
april.
1 april, ja. Geen grapje.
Nee,
ja. Oké.
Okay.
2023, 1 april,
yes.
Zit in je agenda.
Ja.
En dat zie je in Veenendaal?
Ja, in Veenendaal bij Roy Mission.
In het mooie, in het mooie,
ja.
Een mooie zaal hier.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik bedank je voor je tijd en ik vond het zo waardevol en ik heb echt van genoten om met jou in gesprek te zijn.
Dankjewel ook voor je mooie vragen en voor je mooie toevoegingen. Echt mooi wat je doet. Dankjewel.
Oké, bedankt.